Vorige keer hebben we gehad, als je eerst je Bijbel openslaat naar Matthäus 6. De vorige keer hebben we het gehad over vers 21, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En dan hebben we het eerst gehad over, we hebben hier toen eerst gelezen en er staat een stuk van bezorgdheid. En het gaat natuurlijk in ons leven vaak over bezorgdheid. Huh? Mensen zijn vaak bezorgd. Misschien bezorgd of dat je je examens gaat halen. Dat kan ook een zorg zijn, hè? Die zorg heb ik ook vaak gehad. Maar het voordeel is natuurlijk, als je de Heer Jezus kent, dan kun je samen met hem studeren en kun je samen met hem examens schrijven. En dat is het mooie daarvan. En dan gaat alles over op hem. En hier staat in vers 21, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En de vorige keer hebben we het dan meest gehad over de schat. Wil ik nog iets met u lezen. Dat is gevonden in 2 Korinthe. Gaan we ook lezen. Daarom is het zo belangrijk dat we die Bijbels hebben. Dan kunnen we het ook lezen. Daarom doe ik ook alle moeite om ze te krijgen. Het is gewoon zo dat je kan iets horen. En 2 Korinthe 4e hoofdstuk. En dan neem je daar een deel van op. Maar wanneer je het zelf ziet, dan is dat toch heel anders dan 2 Korinthe, het 4e hoofdstuk. En daar lees ik, we gaan de context er ook nog wel van bekijken, maar eerst dit. Vers 7, we hebben de vorige keer ook daar in gelezen. Maar wij hebben deze schat in aarde water, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. Dus het gaat er helemaal om dat het werk van God is. Maar wij hebben die schat in aardevaten. Zo hebben die schat, die dragen we bij ons. En nu was het een vraag, of liever gezegd, het werd gezegd, dat waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En nu moet ik er ook zo aan denken, dat wordt mijn hart gevormd door mijn schat, of wordt mijn schat gevormd door mijn hart? Nou gaan we even daarnaar kijken in Jeremia. In Jeremia het 9e hoofdstuk. Eerst in Jeremia 17, sorry. Jeremia 17. En gewoon dat deze dingen duidelijk zijn. Want in Spreuken, jullie zoeken Jeremia maar op, in Spreuken lees ik, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Dus je moet voor het hart zorgen, al wat je kan verzorgen, behoed het. Want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Daaruit komt alles. In het hart zijn veel verborgen dingen. Er zijn zoveel dingen in dit hart van u en mij, die wij nog lang niet gezien hebben, die wij nog nooit gezien hebben, en ik hoop dat de meeste dingen die erin zitten, dat je die ook nooit zult zien. Dat lezen we dan in Markus 7, maar daar gaan we nu niet in. Maar hier staat er iets over het hart, maar we gaan eerst lezen in Jeremia 17 vers 5. En dus we zien er helemaal in, de uitgang van het leven, dat komt uit het hart. Daar komen we zo op aan. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. Zie je, dat is een hele scherpe uitdrukking. Nou, dat het, als we dus ons vertrouwen, psalm lezen we dat ook, psalm 146 en andere psalmen, dat vestig op prinsen geen vertrouwen. Zet daar niet je leven op. Nou, hier, dan lees je hier verder. Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt. Het gevoelen van het hart gaat dan. Het hart wordt dus dan verhard. Dat gebeurt er met dit hart. Wanneer het goede komt. Dus als er dan zelfs goed komt, en wanneer dat goede komt, dan wordt het geen eens meer gevoeld. Dat wordt geen eens meer aangenomen, dat wordt geen eens meer verwerkt. Dat is weg van dat hart, want het hart is verhard. Behoed uw hart. Boven alles wat te bewaren is, van daaruit zijn de uitgangen van het leven. Eén van tweeën. Of je hart wordt gevormd door de schat, of de schat wordt gevormd door het hart. Dan gaan we eerst zien, hier zien we wat van dat hart. Dus we zien, we hebben altijd te doen in het christelijke leven eigenlijk met een extreem. Bijvoorbeeld als we gelezen hebben in Matthäus 5 en Matthäus 6 en Matthäus 7. Je weet, Matthäus 5, 6 en 7 is de bergrede van de Heer Jezus. En in het zevende hoofdstuk, daar vertelt hij ook van het dwaze, van de wijze en de dwaze. De man die bouwt op de rots en de man die bouwt op het zand. En je ziet iedere keer eigenlijk een zeker uiterste. Ik bedoel niet dat we in extremiteiten vervallen, maar wel dat je uiterste ziet. Want je hebt ook alleen maar een enge of een nauwe weg en een brede weg. Je hebt er niet een halverwege weg tussen. Die is er gewoon niet. En ik denk toch dat dat een van de dingen is in christendom die het meest gebruikt schijnt te worden. Het is eventjes moeilijk uit te drukken, maar ik denk dat hij begrijpt wat ik bedoel. Dat er een halverwege weg is die we wel zo'n beetje kunnen bewandelen. En nou ja, aan het einde zou God toch wel even rekening houden met hoe het met mij gesteld was, waarom ik dit deed en zo al. En dat is er dus helemaal niet. Ik denk dat het in dat meer en meer is het mijn overtuiging, moet ik zeggen, dat de meeste mensen niet begrijpen waarom het eigenlijk gaat in het leven. Waarom het gaat in het christen zijn. Dat het leven werkelijk een leven is van de Heer Jezus. Het is niet mijn leven, maar zijn leven. En dat is de schat. We komen er wel verder op terug. Nou, hier heb je bijvoorbeeld, en dan zien we dat land, maar blijft in de dorre plaats in de woestijn, in zout en onbewoond land. Dan krijg je, hoe hij dat ook zegt in het zevende vers, gezegend daarentegen, die krijgen die andere, hè? Is de man die op de Heere vertrouwt, en wiens vertrouwen de Heer is. Het is niet wiens vertrouwen de Heer en, nee, het is wiens vertrouwen de Heer is. Vind je dat ook wel eens? Dat je bent ergens mee bezig en nu kan ik helemaal op de Heer vertrouwen. Tegelijkertijd ben ik bezig met een weggetje ernaast. Wel een klein weggetje, is wel niet zoveel hoop op gevestigd, maar laten we maar zeggen 25%. Begrijp je wat ik bedoel? Zo. Onze hoop is die alleen maar. Dus het is eigenlijk gezegd heel mooi. Wanneer onze hoop gevestigd is alleen maar. Ik weet nog goed, we waren nog maar net op bijbelschool. Daar hadden we het van de week over. Want we hadden te maken met die man die dat vertelde destijds. En die zei, ging tegelijk met mij naar bijbelschool. Die was ook getrouwd, woonde daar ook op de heuvel net als wij. En die zegt, het mooiste vind ik. Wanneer je in de hoek zit. En je kan geen kant meer op. En alleen maar naar boven kijken. Hij zegt, dat is eigenlijk het mooiste. Nou, wij vonden dat best een beetje nieuw voor ons. Hij was dan toch een beetje ouder in de Heer dan wij. En voor ons was dat allemaal nieuw. Nou, wij zaten al in de hoek en we konden al geen kant meer op. Dus er was niet veel anders dat we konden doen dan de Heer vertrouwen. En dat is inderdaad de enige. Het is niet de beste weg. Het is de enige weg. Maar wanneer we er zitten, is het wel eventjes. Het raakt je wel aan, hè? Maar het doet je groeien en het doet je zien wie de Heer Jezus werkelijk is. Kun je werkelijk op God vertrouwen? Nou, je kunt makkelijk genoeg zeggen ja, maar tegelijkertijd die belevenis ervan. Verder, vers 8. Dus dat heeft nog te maken met die man weer, hè, die op God vertrouwt, die zijn schat kent. Want hij zal zijn, nu krijg je dus de uitkomst ervan, hè, wat er komt. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is. Waar doet je dit aan denken? Psalm 1, dank u. En zijn wortels uitschiet aan de rivier en gevoelt het niet. Wanneer er hitte komt, maar zijn loof blijft groen. En in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Zie je dat? Deze man, dus, we luisteren. De hitte van het leven komt eraan. En wie je ook bent en waar je ook zit en wat je ook doet, de hitte van het leven en de droogte van het leven komt eraan. Daar heb je voortdurend mee te maken. Dat is niet een kwestie van, nou dat zou kunnen komen. Nee, dat komt. Dat is een van de delen van het leven. En het is zeker een van de delen van het christenleven. Ik zou zeggen waarom dat zo zeg. Omdat degene die geen christen is, die merkt dat geen eens, want die leeft altijd in die droogte. Die weet niet beter. Die ziet geen eens wanneer alles verkeerd gaat. Je zegt, hoe bedoel je dat? Kijk maar in deze wereld nu. Zien de mensen dat het verkeerd gaat? Eigenlijk niet. Ze hebben er geen waar uitzicht op. Nou, dus je ziet dat deze man, houd even Jeremia vast, maar je kunt gelijk Psalm 1 wel even opslaan, dat is wel mooi. Dat zat er al in, hè. En dan lezen we, wel gelukzalig is de man die niet wandelt, die niet staat en die niet zit. Dat is de man van drie punten. Dus de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaar, nog zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust, hier zijn de begeerten van het hart. Verlustig u in de Heere en hij zal u geven de begeerte van uw hart, zegt Psalm 37. Nou, hier, maar zijn lust is in des Heere wet. Hij zit in dat woord en dat is zijn leven, dat is zijn kracht, dat is zijn verwachting, dat is zijn schat. Een rijkdom, hè? Een rijkdom dat we hebben gekregen van God. Ik zat even te denken aan Sarah. Sarah, die was al niet zo jong meer, Lianne, zo lang hoop je niet te wachten. En die had al lang gehoopt, hè? Al lang gehoopt. En tenslotte, ze was met allerlei dingen bezig geweest. Haar hart was verkeerd bezig geweest. En die schat, die was wel nabij. Maar die schat was er niet tot ze werkelijk haar geloof op de Heere vestigd. Haar vertrouwen in de Heere. En toen zei ze, de Heere heeft mij doen lachen. Isaac zijn naam is ook hij die lacht, hè. Dat is ook de naam van Isaac. Dat is de zoon. Dat is wel mooi, hè. Dan kon ze weer lachen. Ik moet ook denken aan Lucas 15. En daar hebben we het verhaal van, zoals we dat noemen, de verloren zoon. Ken je het verhaal? Ja, tuurlijk. We luisteren. Die zoon, die zei tegen zijn vader. Vader, maar eens luisteren. Ik ga er vandoor. En ik wil graag meenemen wat mij te woord. Nou, gebeurt er dit. Wanneer de verloren zoon van huis gaat. Dat is niet iets dat zomaar gebeurt. Maar ik zal precies vertellen wat er gebeurt. Zijn voeten gaan zijn hart achterop. Zijn voeten gaan zijn hart achterop. De verloren zoon, zijn voeten gaan zijn hart achterop. Waar gaan je voeten naartoe? Waar je hart is. Waar zit je hart? Waar je schat is. Nou dacht, we luisteren, nou dacht deze, wat ik zeg, jongeman, die dacht dat hij ging en dat hij onderweg ging met zijn schat. Maar als je dat even later bekijkt, is dat helemaal natuurlijk niet zo waar. Hij ging helemaal niet onderweg met zijn schat. Hij liet zijn schat achter. Maar hij dacht, want wat was eigenlijk zijn schat? Zij vertellen wat zijn schat was. Zijn schat was te doen wat hij wilde. Dat was zijn schat. En eigenlijk gezegd is dat bij de meesten van ons vaak het geval, hè? Dat denken we dat de grootste schat is om te kunnen doen wat je zelf wil. En dan heb je net precies je schat achtergelaten. Dan is er van die schat net precies niks over. Dan is die schat ver van huis, of ver bij jou vandaan in ieder geval. Maar wanneer je overgegeven aan de Heer leeft, je leven aan Hem overgegeven, dat kan wel moeilijk zijn. Ja, dat lijkt ook zo. Maar dat is ware vrijheid. Want dan komt alle verantwoording bij de Heer. Ja, er zijn hele moeilijke dingen in het leven. Daar kun je gerust van zijn. Wij komen hele moeilijke dingen tegen. Keer op keer. Dat is niet zomaar eens een keertje. Je zou denken, nou, dan gaat het wel een keer over zijn. Nee. Nee, dat is niet zomaar over. Je komt die keer op keer tegen. Maar tegelijkertijd, als ik maar weet dat alles hier mij nader brengt tot u, dat is het belangrijke. Daar is mijn schat. Zie? En dus die jonge man, die gaat van huis, en de verder van huis dat hij gaat, de verder dat hij van zijn schat afgaat. En moet je denken, hoe die bezig geweest is. Dat is uit het hart komt dat, hè? Altijd even in de gaten. Dus bewaar uw hart. Waarom? Wat is er gekomen uit het hart? Ik ga daar en daar naartoe. Ik ga dat en dat doen. En dat lijkt me het leukste. En dan is er niemand meer die me kan stoppen. Ken je dat? Ik zal heel eerlijk zijn, ik ken dat wel. Ja. Ik ken dat wel. Want 46 jaar geleden ging ik ook weg. En ik ging naar een land ver van hier. Dat was toen natuurlijk in zekere zin veel verder dan nu. Nu kan je het in 6 uurtjes doen. En toen deed je het nog niet in 6 dagen. En ik dacht, wanneer ik in dat land ben, dan is er niemand meer die kan zeggen, Ko, je moet dit en je moet dat. Dan ga ik doen wat ik zelf wil. Mijn plannen waren allemaal om te doen waar ik zin in had. Dat is jaren doorgegaan. Tot de Heer mijn dwaasheid heeft laten zien. Want het is natuurlijk uiterste dwaasheid. Maar je moet je dwaasheid ook nog een keer gaan zien. Dan wordt het moeilijk eventjes als je je dwaasheid gaat zien. En als je dan die dwaasheid gaat zien, dan moet je dat ook nog toegeven. Want het alleen maar zien, dat helpt ook nog niet. Maar als je die dwaasheid toe gaat geven, en je keert dan om en je zegt, Heer, nu uw weg. Niet mijn weg, maar de uwe en de uwe alleen. Dan wordt het heel anders ineens. Dan wordt alles anders. En dan wordt die weg niet direct helemaal makkelijk. Nee, helemaal niet. Maar het is de enige weg. Het is de enige weg. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Want het hart kan gevormd worden door die schat. Maar oh wee, als die schat gevormd gaat worden door het hart, dan wordt alles daarop gezet, op het wat ik ga doen. Alles gaat erop gezet worden wat ik wil. En oh, wat een verschrikking dat het dan wordt. Psalm 1. Maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant een waterbeker, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Nou, we krijgen het tegendeel er ook weer van. We krijgen dat in, als je psalmen leest, als je spreuken leest, dan krijg je die dingen. Je krijgt de ene en de andere kant. Het wijze en het dwaze. Het heilige en het goddeloze. Die dingen staan tegenover elkaar. Hier ook al zo zal de goddeloze niet zijn. Die zal zijn als het kaf dat de wind verdrijft. Daarom zullen de goddeloze niet in het gericht bestaan. Nog de zonders in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg. Zie je dat? De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Maar de weg van de goddeloze, die zal vergaan. Moet je niet min over denken. Daar moeten we best scherp in zijn. Niet omdat we scherp willen zijn, maar het is niet eerlijk. Ik wil dat even nadruk geven. Het is niet eerlijk om een, als het ware, dat kan natuurlijk niet, maar als het ware een halve waarheid te geven. Je wilt toch volledig ingelicht zijn? Veronderstel dat je gaat, je hebt iets nodig, je gaat iets kopen. Dat gebeurt iedereen hier. De ene koopt tractoren, de andere fiets. Ja. Ben die koopt nieuwe sneakers, want die gaat rennen. Moet je wel oppassen dat je niet tegen onze auto aan rent, want hij ziet ons niet. Hij zou niet weten waarom we gezien hadden. Maar je wilt dus graag dat wanneer je iets gaat kopen, dat je juist ingelicht wordt. Veronderstel, er is een gegeven iets en je wordt er helemaal over ingelicht. Je zegt, nou dat is goed, dat koop je en je komt ermee thuis en het klopt niet. En het klopt niet. Nou dan ben je gewoon obstinaat. Ze hebben me... Was dat duidelijk? Dat was Brabants vertaald. Het woord voor bedrogen. Huh? Goed, dat hebben we allemaal begrepen. En datzelfde woord willen we zeker gebruiken. Ik denk dat het, ik weet zeker en dat weet u zeker met me, dat het honderdduizenden miljoenen malen erger is wanneer we bedrogen worden aangaande de schat. Aangaande de persoon van de Heer Jezus Christus. Aangaande zaligmaking. Aangaande hemel en aangaande hel. Aangaande dit leven. Als we daardoor bedrogen worden, dan is dat een eeuwige zaak. Alles wat we hier doen, als mijn fiets kapot gaat, dan is dat een tijdelijke zaak. Zelfs als de tractor midden in de oog stopt, dan is het nog een tijdelijke zaak. Maar als je bedrogen wordt, dan gaan we de persoon van de Heer Jezus Christus. Dan gaan we je zaligmaking. Dan gaan we het leven met hem. Dan is dat een eeuwige zaak. We hebben een schat. We moeten verder gaan met onze schat. We gaan terug naar Jeremia, had ik gezegd. En dan krijgen we eventjes nog een punt mee. Want aan de ene kant hebben we natuurlijk te doen met iemand die dingen influistert. Dus dat komt van de buitenkant. Maar we hebben ook te doen met iets anders. En dat wordt gegeven in het 9e vers. En daar staat arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Dat is wat. Denk je wel eens na over je hart en hoe het eruit ziet. En dan bedoel ik niet even die massa die, en die spier die bloed pompt. Maar dat punt wat wij het hart noemen van het leven. Denk je wel eens erover na hoe het eigenlijk in elkaar zit, hoe het werkt, wat het doet, waar het mee bezig is, wat de uitkomsten daarvan zijn, de gebeurtenissen. Ben je wel eens bezig met eventjes met dat hart? En dan zeg je, hart van mij, waar ben je nu mee bezig? Hoe zie je er nu eigenlijk uit? Wat ben je nu aan het doen? Waar zie je nu naar uit? Wat verwacht je? Hart van mij. Ben je zo eens met je hart bezig? En denk je daarna en dan zeg je, hoe zit dat hart van mij eigenlijk in elkaar? Want hoe goed ken je je eigen hart? Mijn vader die zei wel eens van mij, hij zegt, ik ken hem of dat ik hem zelf gemaakt heb. Maar dan had hij het nog niet over het hart, denk ik. Ik denk dat dat te maken heeft met karakter en eigenschappen, maar wanneer het op dat hart aankomt, Wat weten we van het hart af? Weinig. Weinig is de juiste uitdrukking. En dan een andere vraag. Willen we aannemen, niet wat ik zeg, maar wat God zegt aangaande het hart? Willen we dat aannemen? Kunnen we dat aannemen? Zijn we er open voor gesteld om dat aan te nemen? Om te zien, dit staat hier, zo is het. Hier moet ik wel aandacht aan besteden. Want het is zo'n klein vers hier zo. Eigenlijk een beetje in het midden van Jeremia. Ook niet het meest aantrekkelijke boek misschien voor je. Het is wel een mooi boek om te lezen. Daar gaat het helemaal niet over. Zo bedoel ik het niet. Maar niet iedereen zal zijn leven daarin verdiepen. En het zou kunnen zijn dat je dit kleine vers gewoon... Ja, je hebt dat wel een keer gelezen, maar dan toch de aandacht is er niet direct naar uitgegaan. En dan is het natuurlijk beslist geen aantrekkelijk vers, mag ik het zo even uitdrukken. Ik bedoel, er zijn delen in de Bijbel die beslist aantrekkelijk zijn om te lezen. Ik denk aan dit vers. Maar mij aangaande, het is mijn goed nabij God te wezen. Nou, dat is een mooi vers. Ik zet mijn vertrouwen op de Heer, Heren. Om al uw werken te vertellen. Dat is een prachtig vers, hè? Dan kun je mee verder. Dat spreekt je aan, dat vult je leven. Maar als je dit vers 9 hier hebt. Nou, dat gaat je beslist. Dan zeg je niet, nou, dan ga ik iedere dag maar terug. Daar zit je niet naar uit te kijken. Dat is niet iets aantrekkelijks. Eigenlijk gezegd is het afstotend. Want het zegt iets over mij. En wanneer iemand zo over mij spreekt, is dat afstotend en niet aantrekkelijk. Is dat juist? We moeten niet bedrogen worden. Of het Brabantse woord, dat kan u zelf invullen. Nou, dus hier staat er arglistig. Nou, vraag ik je of dat je, als je thuis komt, dat is niet zo'n groot werk. Maar kijk eens even in je woordenboek naar het woord arglistig. Of misschien is er iemand die zegt, ja, ik heb er hier zo'n woord voor. Oké, Barry, hier zie ik ons. Deceitful. Bedriegelijk. Stiekem. De baks. Uitgebreide vertaling hebben we hier. Zie je? Maar dat zegt dat allemaal. In het Engels staat er inderdaad deceitful. The heart is deceitful above all things. And desperately wicked. Who can know it? So deceitful above all things. And desperately wicked. Hopeloos slecht. En wie kent het? Dat is de vraag dan ook nog erbij. Hè? Hier staat dat ook. Wie zal het kennen? En kijk, hier staat meer dan enig ding. Dus wat is het meest bedriegelijke, stiekeme, gluipertachtige dat je in je leven bent tegengekomen? En dan zegt het hier, in het woord van God, dat mijn hart is erger dan dat. Nou, je komt wel eens iemand tegen en dan zeg je tegen, als je samen loopt, dan zie je niet dat? Dat is een geluiperd. Heb je wel eens gedaan, hè? Ik bedoel, we elkaar geen mietje te noemen, je hebt best eens iemand een geluiperd genoemd, hè? Of iets dergelijks, of een ander woord, hè? Maar dat er toch mee overeen kwam, hè? En dan heb je er niet aan gedacht dat er in Jeremia 17 vers 9 dit stond. Ja, je ziet, zo kun je altijd van een ander leren. Maar als je een ander ziet, dan zeg je, daar moet ik iets van leren. Wat kan ik daar nou van leren? Ja, je zou zeggen, dat is zo'n geluid, daar kan je toch niks van leren. Ja, even wachten. Nou, hier staat er dat mijn hart is arglistig, meer dan enig ding. En dan moet je even zo komen. Hé, hey, even zo komen. Hé. Hey. Nou, dat wordt toch te gek eigenlijk, hè, als je dat goed beschouwt. Vind je dat ook niet? Daar ben je niet blij mee, hè? Dat is niet echt iets dat je blij maakt vandaag. Maar wat je dan wel blij maakt is, als je die schat kent, de Heer Jezus Christus. En dat daarvan gezegd wordt, dat hij wil jou maken net zoals hij is. Nou, dan zeg je, dat is toch wel een heel bijzonder werk. Dan wil ik toch wel met die schat verder. Dan wil ik wel hebben dat mijn hart gevormd wordt naar die schat. En niet die schat naar mijn hart. We moeten het wel afmaken, want we kunnen natuurlijk niet zo weggaan. Hè? Ja, dodelijk is het. Zo, dus het, dat is toch erg ook, hè? En wie zal het kennen? Ik kan nog niet eens naar iemand toe gaan en die zegt, oh ja, ik kan je dat wel even uitleggen, zo zit jouw hart in elkaar. Dat kan ook nog geen eens. Is toch wat, hè? Wat een hart. En dan staat er in vers 10. Oh, hier komt een lichtje. Hier krijgen we het onderscheid. Kun je het daar niet helemaal laten? Wel, dat we het herinneren. Want het is natuurlijk wel één boodschap. Maar als je 2 Korinthe neemt, dat is heel mooi. Daar hebben we ook iets mee te maken in het begin. Het eerste, kijk even naar het eerste hoofdstuk eerst. 2 Korinthe 1. En dan begint dat in het tweede vers met: genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dat is een schat, hè? Wat een schat. En als je hart nu gevormd wordt in genade en in vrede. Wat een geweldige schat dat dat is. Door de Vader, door de Heer Jezus Christus. Je hart wordt gevormd. En dan komt die: geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden. De Vader aller vertroostingen. De God aller vertroostingen. En die komt om je te troosten in al je verdrukkingen, in al je lijden, in al je moeilijkheden. Waarom? Zodat je hierna ook anderen mag vertroosten in hun lijden. Dat is de hele opzet daarvan natuurlijk. Maar het is geweldig rijk dat we dat zo mogen zien. In vers 5 bijvoorbeeld. Want gelijk het lijden van Christus overvloediglijk is in ons. Alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Zie? Dan kijken we nog even naar vers 20. Ik ga gewoon een paar dingen meegeven. Dus je hebt gezien waar dit is. En we zullen vers 18 zo lezen. De God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Dus God is getrouw. Dus je ziet de tegenstelling van de mens en God. De God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel, hoeveel? Zoveel, ja. Zoveel, ontelbaar. Belofte Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Goden tot heerlijkheid door ons. Zie je? Alle beloften van God die zijn ja en amen in Jezus Christus. Even een vraagje. Heb je alle beloften nou geprobeerd? Nog niet, hè? Nog niet. Nou, moet je wel mee aan de gang gaan dan, hè? Moet wel mee aan de gang. Al die beloften. Je bent toch wel even druk. Huh? Als je nou druk bent met de beloften van God, dan ben je nooit verkeerd bezig. Ja, je bent ook wel eens druk bezig met de beloften die je vader of je moeder geeft. Ja, dat weet ik wel, maar dat is weer wat anders, hè? Hier hebben we de beloften van God en die staan altijd. Die zijn eeuwig. Goed, we gaan verder. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld en onderpand van de geest in onze harten gegeven. Nu gaan we eventjes verder weer. En dat, want ik ga u gewoon een paar dingen geven die in die schat zijn. Zie, het is dus de bedoeling wel de bedoeling dat je die schat ziet. In het tweede hoofdstuk, vers 14. En Gode zij dank, die ons af en toe. Zijn alle tijden. Oh.
doet triomferen, overwinning in Christus. En zie je dat? En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn goden, een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Dus God die doet ons ten alle tijde triomferen. Overwinning in Christus. Wat een rijkdom, hè? Zeg, daar is je belofte. Dat is een belofte. Beloftes, wat doen we met beloftes? Staan op de belofte van mijn Heer en God. Daarom hebben we het woord gekregen. Daarom kunnen we dat zien. Deze dingen kunnen ons verrijken. En we zien ook die getuigenis. Hè? In vers 14 en 15 wat dat dan gaat. Want wij zijn goden een goede reuk van Christus. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Met andere woorden, we zijn een getuigenis tot degene die Heer Jezus kennen. Maar ook tot degene die de Heer Jezus niet kennen. Een voortdurende getuigenis. Dus dat is ook weer een belofte. Dat we een getuigenis mogen zijn. En dan gaan we nog even naar hoofdstuk 4. En dan krijgen we een hele directe opmerking hier. We hebben gelezen vers 7. Maar wij hebben. Hebt u deze schat in dat aardevat? Deze schat in dat aardevat. Hebt u deze schat in dat aardevat? Is de Heer Jezus Christus uw schat. Uw enige schat. Uw geliefde schat. Is dat waar uw hart is? Dat is overwinning. Dat is overwinning. Dat is de belofte. Waar is uw hart? Waar is uw hart? Daar is ook uw schat. Je kunt zomaar aanwijzen soms, hè? Je kunt, als je naar mensen luistert en je luistert naar hoe ze praten, dan weet je al waar hun hart is. Huh? Daar zit mijn hart. Ja, daar zit dus ook je schat. Is dat het beste wat je hebt? Huh? Is dat het beste wat je hebt? Kijk ernaar. We gaan nog even terug. We gaan zien, nog even, we zien hier het verschil in het begin van hoofdstuk 4. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid. Hier komen we dat woord weer tegen. Nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle geweten van de mensen in de tegenwoordigheid van God. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. In de welke de God van deze wereld de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dit beeld Gods is. Zo de evangelie der heerlijkheid van Christus. Dit beeld Gods is. Evangelie der heerlijkheid. Dat is een heerlijk evangelie. Want dat evangelie, dat... Oh ja, wat is er gebeurd? Wat gebeurt er eigenlijk in het evangelie? Dat wordt uitgedrukt... Huh? Wat is er in het evangelie? In het evangelie is er, de Heer Jezus is gestorven en begraven en opstaan. Heel eenvoudig, hè? Heel eenvoudig. Gestorven, begraven en opstaan. Dat is het evangelie. En wat is het beeld van het evangelie? Ken je het beeld van het evangelie? Doop is het beeld van het evangelie. Hij zegt, ik stel me voor dat die eerste Pinksterdag, dat ze dat 3000 keer gezien hebben, dan is dat evangelie wel duidelijk geweest, hè? Want iets dat je ziet, dat vergeet je niet. Iets dat je hoort, kun je vergeten. Maar iets dat je gezien hebt, dat vergeet je niet. En zo zie je het beeld van het evangelie. Nou, we lezen verder. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere. En onszelf, dat wij uw dienaren zijn, om Jezus wil. Prachtig geschreven hier, hè? Een prachtige uitdrukking vind ik dat. Uw dienaren om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Alles mogen we zien in het gezicht van de Heer Jezus Christus, onze schat. Wat een schat, wat een rijkdom, wat een heerlijkheid om te zien dat ons hart gevormd wordt in het licht van die schat. Gevormd worden in het licht van de Heer Jezus. Gevormd worden in het evenbeeld van de Heer Jezus Christus. Uw hart. Uw schat. Waar is uw hart? Waar is uw schat? Vanmorgen. Onderzoekt het. En ziet. Onderzoekt het in de schriften. Onderzoekt het met de Heer. Dat de Heilige Geest uw licht daarin geeft. Dat we zo mogen leven zoals dat God behaagt. Vader, wij zeggen u daarvoor dank. Voor het wonder van uw genade, liefde, zorgzaamheid en trouw. Heer, het is bijzonder dat we zo mogen weten dat gij God zijt en dat er niemand anders is. Heer, dat gij ons ook laat zien de uitdrukkelijkheid van het hart. We zien daarin dan ook de geweldige verlossing door het bloed van het Lam. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, maar dat ook een ieder van onze zonde persoonlijk wegneemt. We danken u dat er ook geen andere weg gegeven is dan alleen door het bloed. Geen water kan onze zonde wegwassen. Vader, we bidden dat we zo altijd die duidelijkheid mogen hebben dat alleen het kruis geeft uitkomst. De weg naar het kruis leidt naar huis. Vader, dat onze oog zo gericht mag zijn op de Heer Jezus Christus, onze overste leidsman en de volleinder van het geloof. We zeggen u dank in zijn naam. Amen. Amen. Kunnen we nog zingen nummer 166 mogelijk uit Johannes. Vader, wij zeggen u dank dat we zo deze dingen mogen weten. En Heer, dat wij deze kansen nog hebben om zo te leven, zodat het u behaagt. Dat in alles de Heer Jezus de eerste mag zijn. Vader, zo dragen we ieder hier aan u op. Heer, dat gij zo een ieder daarin zegent. Die verrijking in de Heer Jezus Christus. Dat een ieder mag weten gezegend te zijn in Christus in de hemel. Vader, we danken u voor de bijzonderheid daarvan. We vragen zo, Heer, dat gij zo hierin uw weg gaat in ieder leven. En dat het duidelijk mag zijn, Heer, voor een ieder, wanneer de Heer zelf met ons bezig is. Dat er een volkomen overgave aan hem mag zijn. Vader, zo dragen we ieder in liefde aan u op en zeggen u dank voor wat gij doet. In Jezus' naam. Amen.